Goedemorgen, broeders en zusters. Ik mag het woord weer bedienen en dat op het heerlijke Pinksterfeest. Ik hoef niet meer dat te lezen, dat verhaal. Ik lees u dan alleen maar één tekst uit Handelingen 1, vers 8. En daar staat: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dat in verbinding met het verhaal dat wij gelezen hebben. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Jezus sprak tot ieder van zijn discipelen en ook tot ons, tot ieder christen: ik zal de belofte des Vaders op u doen komen. Dat is het einde van Lucas. Dat de Heer de belofte des Vaders op ons doet komen. Als je de belofte in een concordans opzoekt, dan zijn de eerste vier, in het Nieuwe Testament althans, beloften allemaal over de doop met de Heilige Geest. Want aan het eind van Lucas wordt er gezegd: ik zal de belofte uws vaders op u, van mijn vader op u doen komen. En dat is de eerste keer dat in de Lucas het woord belofte staat. Dus dat is mooi dat wij weten dat de belofte in het Nieuwe Testament, er zijn natuurlijk zeer vele beloften, maar dat dat in de eerste plaats toch bedoeld wordt met de doop in de geest. Het is een belofte voor ieder die verder wil komen in zijn leven. En de Heer is getrouw en komt zijn belofte na. Dat is een afspraak die hij met ieder van ons maakt. Ik zal je dopen met de Heilige Geest. Misschien zitten er hierbij die nog niet gedoopt zijn met de Heilige Geest. De Heer is trouw. Als je met mensen om moet gaan die hun belofte niet nakomen, dat geeft altijd wrijving. Ja, dan maak je een afspraak en dan zijn ze er niet, of ze zijn te laat, of ze zijn vergeten. Afijn, u kent dat soort mensen wel. Misschien moet je je hand in eigen boezem tasten. Maar dat is geen reclame voor het volle evangelie. Waarom niet? Omdat wij geloven in een God die zijn belofte nakomt. Nou, dan moeten wij ook onze belofte nakomen. En dan moet je niet alles beloven in je leven waar je misschien toch niet houden kunt, of waar je dan toch van plan bent te vergeten enzovoort. Maar hieruit blijkt de trouw van God. God is getrouw. Hij komt zijn belofte na. En dan zegt hij hier in dit gedeelte: blijf wachten op de belofte des Vaders. Je moet de wereld in. Je moet getuigen in de wereld. Je moet het leven aankunnen. Terwijl je een hemeling bent, moet je het aardse leven aankunnen. Nou, je hebt de belofte des Vaders. Je krijgt een kracht die heerlijk is en sterk. Blijf in Jeruzalem en wacht niet meer af totdat die belofte komt. Bid erom en het zal je gegeven worden. Want, zegt Petrus, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die er ver zijn. Niemand wordt van die belofte uitgesloten. Alle kunnen de doop met de Heilige Geest ontvangen. Ja. Het zal doorgaan en doorgaan, want wij moeten hemelse kennis verzamelen. Als de aarde gered wordt, als onze beschadigde aarde weer hersteld wordt, dat zullen de kinderen Gods doen met dit evangelie. En dan zegt Jesaja al: de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Ik heb wel eens gedacht: wat is dat heerlijk. Dat de mensen vol zijn met kennis des Heren. En wat was de kennis des Heren? Dat was de kennis van Jezus. En waar had hij kennis van? Van het koninkrijk der hemel. Nou, de wereld herstelt nooit als niet de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Van de kennis die Jezus Christus had. Nou, dat is een geweldige tekst. Dan merk je opeens hoe zo'n Bijbel gaat veranderen als je hem brengt in dat licht van Jezus' evangelie. De kennis van het volle evangelie. De kennis van het koninkrijk der hemel. Hoe dat daar ruilt en zeilt. En als je dat weet, dan ben je eigenlijk maar geschikt om te Jeruzalem te beginnen in je eigen gezin. En dan maar door te gaan waar de Heer je ook stuurt. Voor u is de belofte en voor uw kinderen. Johannes doopte met water. Dat is een zaak in de zichtbare wereld. Wij zijn ook in water gedoopt. Maar hij zal u dopen in de Heilige Geest. Dat is een onzichtbare zaak, maar dat is een reële zaak. Die je leven totaal verandert. Die belofte heeft dus een inhoud. De belofte des Vaders heeft de inhoud van een grote kracht. Wanneer de Heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen van omhoog. Kracht in de onzichtbare wereld. Kracht is meestal onzichtbaar. Je kunt kracht moeilijk fotograferen. Je kunt kracht niet schilderen. Je kunt wel iets maken dat zichtbaar, dat je dat verbindt met kracht, maar de kracht zelf kun je niet laten zien. Ik kan een zware locomotief fotograferen, maar ik kan die kracht van die locomotief niet weergeven. En dat is de herstelkracht, de genezingskracht, de kracht die tegen de vijand ingezet wordt om hem te overwinnen. De kracht die de zonde overwint en de kracht die de ziekte overwint, die de gebondenheden overwint, die in je eigen leven je de grote verandering inbrengt. En dat belooft de Heer: ik zal je aandoen met kracht van omhoog. Ik ben blij met het opschrift dat wij in ons blad hebben, want dat moet, en dat zal steeds verder gaan, om die kracht van God te openbaren. En dat is ook de kracht waar iemand mee uitgerust moet worden om het evangelie over deze wereld te brengen. Dat die kracht die je daar ontvangt, dat is een voorbereiding voor de wereldzending. Dat Jezus zegt, dit evangelie dat ik je nu breng, dat moet over de wereld gaan. En dan ga je zien wat die kracht tevoorschijn brengt bij de mensen. Wat die tot leven roept in de mens. De menselijke geest schiet tekort. Die heeft onvoldoende kracht om de vijand te weerstaan en te weren. In de menselijke geest zit wel herstelkracht, maar als je echt tegen de ontbindende machten moet strijden, tegen de wetteloze geesten, dan heb je een andere kracht nodig. Paulus zegt, de zegen van Abraham is tot ons heidenen gekomen, opdat wij de belofte des geestes zouden ontvangen door het geloof. Hoe kun je dat nu in werking stellen? Hoe word je gedoopt met de Heilige Geest om te geloven? Je zegt, ik ben een rechtvaardige, ik ben gewassen in het bloed van Jezus Christus, en nu ga je die kracht in werking stellen. En dan zeg je, ja, dan moet ik je dat eerst voelen. Paulus zegt, opdat wij die kracht van die belofte, de belofte des geestes, zouden ontvangen door het geloof. Gewoon te geloven. Dit vanuit dat geloof realiseren, er aan beginnen, ermee te werken. U kunt zeggen, ja, ik ben een rechtvaardige. Vele christenen, evangelische christenen, zeggen dat. Maar ze hebben geen wapens in de hemelse gewesten. Nou, daar heb je nu die belofte des Vaders voor nodig. Daarom krijg je aan het begin van je leven met God, krijg je die doop des geestes. Die wordt niet gegeven aan volmaakte mensen. Die wordt niet gegeven aan mensen die reeds bevrijd zijn. Die zeggen, een kind van God, die heeft geen banden met de duisternis meer. Maar je krijgt die kracht juist om die duisternis te verdrijven. Om die duisternis in je te overwinnen. En je moet vanuit die kracht die je innerlijk bezit, moet je overwinnen. En dat kan. En dan merk je, ik ben ergens verzegeld met de Heilige Geest de belofte. Er is een stempel op me gedrukt. Er is een indruk in mijn leven gekomen als een onderpand. Ik heb wat dat steeds sterker wordt en dat steeds groeit. En dat is gegeven tot verlossing van een volk dat hij zich verworven heeft door zijn bloed. Dat is de doop met de geest. Dat is dat onderpand. Het is niet dat je een volledige overwinning al hebt, maar je hebt het zegel, je hebt de zekerheid. Je wordt aangedaan met kracht tot overwinning, met kracht tot verlossing, tot bevrijding. Het kracht om te strijden tegen de demonen. Maar je hebt ook een kracht die je geeft wijsheid en kennis. Ja, dat is ook een kracht van de gave des geestes. Want kennis is kracht. Als je dit evangelie verkondigt, dan verkondig je een kracht. Ik sprak laatst een man die vertelde mij dat hij van zijn jeugd ervan homo geweest was. Hij zegt dat het begonnen met mijn zesde jaar. Hij zegt, nou, daar denk ik, kom ik nooit vanaf. Hij zegt, en ik ben nu boeken gaan lezen. Ik ben over dit evangelie na gaan denken. Hij zegt, ik ben vanzelf verlost. Door het lezen van het evangelie van het koninkrijk. Het is in mij gaan werken. Ik ben gaan zien hoe ik de overwinning kon bereiken. Hoe ik het oordeel kon brengen. Niet over mezelf, maar die scheiding tussen die macht en tussen mij. Hij zegt, ik ben heerlijk verlost. De man die staat op punt om te trouwen. Hij zegt, en er is geen enkel probleem in mijn leven meer. Een broeder, voorganger, die vertelde mij enkele weken geleden dat die een vrouw die zwaar aan de drugs verslaafd was. Die vrouw die wilde wel goed, maar hij zegt, als ze dan de telefoon had en ze kreeg dan weer zo'n bui, dan kon ze vloeken en tieren en schelden. Hij zegt, en die vrouw die kocht het boekje, nou je wil het niet geloven, Geestelijk Israël. En toen ze dat gelezen had, toen werd ze bevrijd. Ze zei, nou zie ik het. Zo werkt het. Ze zegt, die man die heeft de waarheid gegeven. En ik ga met die waarheid, ga ik nu verder. Want die drugs die brachten mij wel een andere wereld, maar dat boekje dat heeft me ook in een andere wereld gebracht. Dat is heerlijk als je ziet, het evangelie Gods is een kracht tot behoud. Want daar zit achter die wijsheid en die kennis van de Heilige Geest. Dan merk je, het doet wat. De mensen die grijpen ernaar. Die het nodig hebben. Vandaar dat Jezus bij voorkeur werkte onder mensen die het zo hard nodig hadden. Ja, hij zegt, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor onrechtvaardigen. Voor tollenaars en zondaars. Ik kan dat best begrijpen. Kracht, dat hadden de discipelen gekregen. Ze waren nog maar een paar maanden tevoren waren ze uiteengevlucht er in die hof van Gethsemane, zonder enige kracht, met schrik en met vrees bevangen. En toen kwam die kracht, toen de kracht Gods op mij kwam, en toen de kracht Gods op mij viel, er was een blijdschap in mijn ziel. Nou, dat kon Petrus ook zeggen, want uitgerekend de bangste die er was, waarvan staat dat de Jezus verloochende vanwege zijn angst, nou die gaat nou op het kathedertje staan. Die staat op het tempelplein te verkondigen zonder enige vrees. Heeft ook geen minderwaardigheidsgevoel, geen geest van verwerping. Niet waar? Dat hij een Galileër is, dat hij van de zelfkant komt, dat hij eigenlijk niet behoort tot de natie. Want het evangelie is eigenlijk geschreven niet door rassen echte Joden, maar mensen, ja, zoals Petrus. En Johannes, er was maar één Jood bij, dat was Judas. Ja. Nou, vanuit die halfheidense omgeving staat hij dan te getuigen met grote vrijmoedigheid in de tempel. Tussen al die, nou staat er een druk bij, tussen al die vrome Joden. Die vrome Joden die uit de hele wereld samengekomen waren. Voor het grote feest. En dan vanuit die bundeling van kracht gaat het evangelie verder. Wat bezaten die mensen? Hadden ze kapitaal? Ik geloof het niet. Dat is niet nodig daarvoor. Hadden ze een geweldige organisatie achter zich? Die wereldwijd dalen kon werken? Hadden ze ook niet. Tegenwoordig spreken de mensen van een infrastructuur. Dat hadden ze ook niet. Weet je wel, een infrastructuur, dat wil zeggen, als je een fabriek zet, dan kun je helemaal niet in Papoea-land. Want dan heb je geen stroom. En die stroom behoort tot de infrastructuur. Je moet alles bij elkaar hebben, wil je iets, wil je een fabriek bouwen. Dan moet je mensen hebben die op school geweest zijn. Je moet mensen hebben, je moet zaken kunnen kopen, nou, die je niet in Afrika vindt. Ja. Nou, wat hadden die mensen voor infrastructuur geestelijk? Niets. Het is alleen de woorden van Jezus. En binnen enkele jaren binnen enkele tientallen jaren. Was dat evangelie, was dat uitgeslagen. Toen waren er duizenden en duizenden waren tot bekering gekomen in heidense landen. En dan lezen we zelfs dat in de residentie van de Romeinse keizer en in zijn eigen paleis christenen waren. Ja? En wat hadden die mensen? Niets. Dan die kracht. Die kennis. Die wijsheid. En die dynamiek om door te gaan. Dan moet je eens vergelijken met onze tijd. Waar we alles tot onze beschikking hebben. Simpson was zijn haren kwijt met zijn kracht. Ja, maar wat is er met de kerk gebeurd? Net als Simpson, zonder kracht. Die mensen die waren zo zeker van hun zaak, ze hadden er alles voor over. Ze konden ook alles in die kracht. En als tegenwoordig een paar mensen van middelbare, er was net iemand van middelbare leeftijd. En als die mensen van middelbare leeftijd bij elkaar zijn, dan zeggen ze, waar zit je zoon tegenwoordig? Ja? Dat is een heel gewone vraag. Gaat hij nog naar de kerk? Dan moet je even nagaan. Dat was ondenkbaar in die eerste tijd. Gaat hij nog naar de kerk? Komt hij nog in de samenkomst? En dan merk je de heerlijkheid van dat eerste christendom. En dan moeten wij weer naar terug. Wij moeten dat weer zien als een voorbeeld dat wij alleen die kracht des geestes moeten hebben. En die krijg je door gemeenschap met de Heer. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En die andere dingen die je nodig hebt voor de natuurlijke wereld, je basisbehoeften zou je kunnen zeggen. Zoals we spreken van een basisschool, nou die worden je wel toegeworpen. Dus daar hoef je nou niet zoveel om te doen. Als je op de Heer vertrouwt, dan zorgt hij wel dat je geen dubbeltje hoeft door te bijten. En hoe kwamen die mensen aan die kracht? Nou, ze waren bij elkaar geweest in gebed. Ze waren bezig geweest in de hemelse gewesten. Een dag of 10. Dat staat er uitdrukkelijk. En hun gedachten hadden ze, omdat Jezus er al 40 dagen over gesproken had, hadden ze opengesteld voor dat Koninkrijk Gods. En ze waren ermee bezig. Ze baden. En wil je de Heilige Geest ontvangen, dan moet je er eerst om bidden. En dan met Pinksteren daalt die kracht dan over hen. Toen de kracht Gods op hen viel, kwam er blijdschap. Jezus is de doper met de Heilige Geest. En hij heeft grote kracht. Als hij aan het einde van zijn aardse leven voor het Sanhedrin staat, dan zegt hij, van nu aan zult ge de zoon des mensen zien komen. En zittende aan de rechterhand van de kracht Gods. Hij zit er vlak naast. Dat is een beeld natuurlijk. Maar hij is zo verbonden met die kracht van de schepper van hemel en van aarde, dat hij die kracht kan doorgeven en aan ons schenken. Dat is de heerlijkheid. Het Koninkrijk Gods, dat komt met kracht, staat er. Gij zult niet heen gaan, er zullen sommigen van u zijn, die zullen niet heen gaan, niet sterven voordat ze het Koninkrijk Gods met kracht hebben zien komen. En dat begeren wij. Dat is die laatste fase, die nieuwe fase waar wij ingaan, dat die kracht Gods geopenbaard wordt. Dat die trooster zichtbaar wordt, die mijn vader sturen zal. Jezus zegt, hij zal komen en ik zal u zegenen als gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des vaders. En dan zegt Jezus later, dat zei hij tot de Joden in Jeruzalem, dat die tempel die wordt woest gelaten. En gij zult me niet meer zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des vaders. En Jezus zegt tot zijn discipelen, de trooster die ik u zal geven in de naam eens vaders. In mijn naam, die de Vader u zal geven in mijn naam. Nou, hij zal in mijn naam komen, zegt Jezus. Gij zult me niet meer zien totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam van Jezus. In de naam des Heren. Nou, en de Vader die stuurt de trooster in de naam des Heren. En die geeft die kracht, die geeft die kennis, die geeft die wijsheid van de hemel. Nou, dan zie je hem. Dan kun je zeggen, ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dan zeggen de mensen, hij is overspannen. Hij moet een poeier hebben. Ja. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Ja, een heerlijk lied. En zo heeft die gemeente zich uitgebreid. Door die kracht. En dan lezen we. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Hij voegde de geredden dagelijks toe aan de gemeente. Dat is eigenlijk de bedoeling. De geredden toegevoegd. En ze namen een aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Ze namen een aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is het, dat hebben wij nodig. We kunnen het zoeken op het organisatorische vlak. Wij hebben die bijstand van de Geest nodig. En dan komt het vanzelf in orde. Als het met onszelf maar in orde is. En dat is nou juist dat koninkrijk der hemel en die kracht die door zo weinigen begrepen worden. Dat denken van vele christenen, ook in de volle evangeliekringen, is versluierd. En de Heere zegt, maar dit evangelie maak je tot koningen en priesters. We spreken graag over het koningschap, maar vergeet alsjeblieft het priesterschap niet van barmhartigheid, van zelfverloochening, van medelijden. En dan staat, zegt de openbaring, heeft ons gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters, voor zijn God en Vader. Wie doet dat? Wie bewerkt dat? Nou, degene die ons lief heeft gehad en ons met zijn bloed gekocht heeft. Die maakt ons zo. Die geeft ons de kracht. En wat moeten wij? Wij moeten die kracht benutten. Als je geld erft, dan moet je die erfenis gebruiken. Anders blijft dat daar maar liggen. Maar dan moet ze rente opleveren, zegt de Heer. Die kracht heeft het moeten doen. Van dat koningschap, van dat priesterschap, van die zekerheid. En wat is er gekomen in de kerk? En vooral bij de reformatie. Nou, dat zul je niet geloven. Maar de mensen uit de Alblasserwaard, die weten het wel. Die reformatie is ontstaan in de tijd van de renaissance. We zouden zeggen van een soort humanisme. En de renaissance zegt, de mens is sterk, de mens is wijs. En die maakt prachtige beelden en schilderijen, afijn. Uit die renaissance is al die cultuur gekomen uit de middeleeuwen. Ja. En wat kwam de reformatie toen vertellen? Hè? En die maakte al die beelden weg en die muren die kalkten ze wit, je weet het wel. Hè? Je kunt de Ploevestein ook nog zien, alles ondergeverfd. Hè? En toen zei de reformatie, de mens is onmachtig. De onmacht van de mens werd geleerd. Daar heb je de geschiedenis. De mens werd geleerd de twijfel. Ben ik wel een kind van God? Hoe kan ik dat nu weten? Door die uitverkiezingsleer. Dat God van eeuwigheid mensen eruit gehaald heeft tot eeuwige zaligheid en tot eeuwig verderf. Hoor ik er wel bij? Dat is onmachtig. Die erfzonde. Een mens blijft tot zijn dood toe een zondaar. Je hebt de Nederlandse geloofsbelijdenis, misschien wel eens van gehoord, die zit achter in heel wat psalmboekjes. De Nederlandse geloofsbelijdenis, de eerste druk, daar kun je deze regel vinden. De mens was ten gevolge van zijn val aan het vee gelijk geworden. Nou, daar heb je nu de reformatie. Maar daar haal je geen koningen en priesters uit. Als ik zeg dat ik voor een cent geboren ben, dan word ik geen gulden. De mens is aan het vee gelijk geworden. Oh, dat leren de momentanen ook. Van de vrouwen dan in het bijzonder. En nu de doop, het doopfeest in de Heilige Geest, dat is ook een feest, ja, is een openbaring van de kracht Gods in de mens. Kijk, en dat is juist wat de kerk van de reformatie ook nooit begrepen heeft. En ze nu nog niet begrijpt. Dat er een kracht Gods is. Die de mens verheft. Die de mens tot koningen en priesters maakt. Die hem sterk maakt. Men heeft gezegd, wij zijn niks. Men zegt, we hebben niet en we kunnen niet. En er komt toch niets van terecht. En ik wil niet. En wat zegt dan de Bijbel? Nou, hij zegt, kijk, daar is nou het wapenhuis. En dan loop je zomaar in. Dat is je eigendom. En dan zegt Paulus niet, joh, dan moet je ontbidden. Hij zegt, doe de wapenrusting Gods aan. Ga eens even je wapenrusting aan doen. Ja, maar ik ben onmachtig. Nee, doe de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Doe die wapenrusting aan. Onmachtig. Wordt niet aan gedacht. Neemt hij daarom de wapenrusting aan om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Doet dat nu. Neemt dat nu. Stelt u dan op. Ga op je voeten staan. Je lenden omgord. Met de waarheid. Het bekleed met het pantser der gerechtigheid. Je kunt, dat is je eigendom. Dat is je huis. Daar liggen de spullen. Doe aan. Ja, maar ik moet er zo lang aan bidden. Paulus zegt, gewoon aandoen, jongen. Stelt u op. Neemt bij dit alles... het schild des geloofs ter hand. Waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Kunt u begrijpen, dat is attractief, die kracht. Ik neem dat schild des geloofs. Ja, maar ligt dat er wel? Is dat er wel? Is dat wel voor mij? Neem op. Gaat ermee door. En bid daarbij met onhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Kan ik dat wel? Ja, begin maar in tongen. Dan weet je zeker dat je in de geest spreekt. Eenvoudig, hè? Zo simpel is het, zeggen ze dat tegenwoordig. Ja. En dan zeg je, want u is het koninkrijk en de kracht. Ja. Dat is bij hem. Want u is het koninkrijk en de kracht. Och, zo'n preek is niet moeilijk te maken. Je zoekt gewoon in een concordans op het woordje kracht. Ja. Ja. En dan zing je, durf te leven. Ja, dat zongen wij vroeger ook. He, durf te leven. Durf het leven aan. Oude jongen. Durf nou eens te leven. He, dat zongen ze vroeger. Mens durf te leven. Ik weet niet of de ouderen dat nog herinneren. He. Je leeft maar een enkele keer. He. Maar mens durft te leven, dat was dan het slot van het refrein. Ja, ik ken het zo goed niet meer. Maar dat zongen we vroeger. Maar mens durft te leven, oud en jong. Durf daar nu eens mee aan. Je zingt een vaste burg is onze God. Daar kun je zo heerlijk op gaan staan. Hè. Daar kun je op leunen. Nou, leun er dan ook op. Dat lied, hè, die wijst, daar kun je op leunen. He, een vaste burg is onze God. Nou, we zingen de stoere Calvinisten dat zo graag. Nou, leun er dan ook op. He. Dat maakt je tot een volwaardig christen. Ja. En dan moet je eens vragen. He. Jongen, durf nou eens te leven. He, dat zongen ze vroeger. Mens durft te leven. Ik weet niet of de ouderen het nog herinneren. He. Je leeft maar een enkele keer. He. Maar mens durft te leven, dat was dan het slot van het refrein. Ja, ik ken het zo goed niet meer. Maar dat zongen we vroeger. Maar mens durft te leven, oud en jong. Durf daar nu eens mee aan. Je zingt een vaste burg is onze God. Daar kun je zo heerlijk op gaan staan. Hè. Daar kun je op leunen. Nou, leun er dan ook op. Dat lied, hè, die wijst, daar kun je op leunen. Hè? Een vaste burg is onze God. Nou, we zingen de stoere Calvinisten dat zo graag. Nou, leun er dan ook op. He? Dat maakt je tot een volwaardig christen. Ja. En dan moet je eens vragen, ben ik nu een minderwaardig christen? Dan leef je in je vlees. Dan moet je het allemaal van deze wereld hebben. Ben ik een halfwaardige christen? Dan leef ik er zo'n beetje tussen beide in, hè. Dan geloof ik het weer en dan ben ik weer aan twijfelen en dan ben ik mijn zekerheid weer kwijt bij een halfwaardig of bij een volwaardig christen. En met het volle evangelie heb je de gelegenheid om een volwaardig christen te worden. Ja. Mensen, doen dan een keuze in je leven. Je kunt het nog doen. En dat doe je individueel. Dan zeg je, dat doe ik. En dan zit je zondags bij elkaar. En dan heb je een gemeente die eendrachtig is in denken. En daar zit dan de kracht in. En als er dan mensen bij zijn die die keuze niet gedaan hebben, nou, dat voel je wel, je verschijnt voor het aangezicht Gods als gemeente, want God zoekt een eenheid. God zoekt niet jou persoonlijk, maar God zoekt de mens. De mensheid. Hij wil de mensheid redden, hij wil de mensheid op die troon hebben. Nou, dan zullen wij dat moeten vertegenwoordigen in onze gemeente. Nou, dan kunnen er niet bij zijn die de kantjes ervan aflopen en zeggen, nou, ik doe het al wel met de heerlijke goede middenweg. In het artikel van Ineke, de volgende maand, van mijn dochter, die schrijft erover de paradox van het evangelie. En die heeft het erover, er zijn veel mensen die kiezen de gulden middenweg. Maar de weg die verder omhoog voert, die zien ze niet. Ja? De gulden middenweg of de weg die verder omhoog voert. Ik denk dat hij je goed gezegd. De gulden middenweg. Ja. Maar dat is geen gulden middenweg, die bestaat niet. Er is maar één weg die omhoog voert. Hoor. En dat is die weg die de Heer ons aanwijst. Hij wil ons als gemeente redden, als een eenheid, als een mens zijn. Kijk, wij zijn als gemeente bij elkaar om dat te manifesteren dat God de mensheid wil redden. Niet eentje afzonderlijk, maar velen bij elkaar. Vandaar dat de Heer niet gaat werken in massasamenkomsten waar de mensen zo bij elkaar komen om het een of ander ideaal of om een slagzin. Hè? Om een motief. Nee, wij komen als gemeente omdat we bewust zijn dat God door zijn gemeente dit wil tot stand brengen. En dan zul je individueel je keuze moeten maken. Toen de Pinksterdag aanbrak, werd er vanmorgen gelezen, toen waren ze alle tezamen bijeen. De 50ste dag na Pasen. Dan herdacht de Jood de wetgeving. En wij herdenken dat onder de wet Gods in onze harten geschreven is. Dat is ook een wetgeving. De wet is geestes. Het was het grote oogstfeest. Met Pinksteren. Dan werden de broden binnengebracht. Waarvan? Van de binnengehaalde oogst. De nieuwe oogst. Daar was zuurdeeg tussen. Dat wil zeggen, dat was helemaal nieuw. Het was een nieuwe evangelie. En dat is dus een groeiproces geweest. Van een halm, een aar, volle koren en dan het brood. Dat levert de Pinksterdag op. Om de grote werken Gods te verkondigen. En dan komt die Pinkster, dat Pinksterfeest. Dat is dat ze alle tezamen zijn. Ik zocht het eens op in mijn Griekse Bijbel. Het Interlinear Bijbel. En dan begrijp ik ook wat de Statenvertaling heeft. Er staat, en ze waren alle tezamen bijeen. En dan staat er twee keer samen. Dat is natuurlijk gek, dat kun je niet vertalen. Ze waren samen. Daarom staat er alle tezamen. Maar de Statenvertaling en de Lutherse vertaling, die hebben wat anders. Mensen die vertaling kennen, die weten dat wel. En ze waren alle eendrachtiglijk bij elkaar. Dat zegt de Statenvertaling. Dat is tezamen. Je bent niet alleen samen. Dat je zegt, we zitten onder één dak. Maar je bent nog samen ook. In de geest. En ze waren alle eendrachtiglijk tezamen. Ja. Dat is erg belangrijk. Dat als we hier bij elkaar zijn, dat we eendrachtig tezamen bent. Dat je hier niet geïsoleerd zit. Dat je zegt, ik hoor er eigenlijk niet bij, ik zit er maar in wezen. Ik zit er wel, dus ik ben hier samen, ik ben in de samenkomst geweest. Maar je bent toch niet tezamen geweest. Voel je het verschil? Dat wordt nou bedoeld door samen. Staat er twee keer achter elkaar. Maar het is niet te vertalen. Dat begrijp ik goed. Je kunt niet vertalen. Ze zaten altijd samen. Maar de oude Bijbel die heeft dan. Ze waren eendrachtig bij elkaar. Eén van hart en één van zin in hun denken. Dat is hier nodig. Want waarom? Nou, die eendracht van die mensen die daar gebeden hadden. Begon toch maar met een ploegje. Van 12 discipelen, van 11 discipelen, en dan Matthias er nou bij. We begonnen dus met een ploegje van 12 en wat vrouwen. En er wordt er altijd vrouwen bij genoemd, want die telden vroeger niet mee. Maar die rempel, je zag nog vrouwen op de bid stond ook. Ja, merkwaardig verschijnsel. Ja. Ja, dat staat erbij, met de vrouwen. En Maria, de moeder des Heren. Nou, als je dan komt, dan, bij je, dan zeg je als vrouw, nou, dan zit ik toch ook wel goed op die bidstond. Hoe vaak kom je op een bidstond? Ja, voor vrouwen. Maar het mag ook voor mannen. Die discipelen die schaamden zich er ook niet voor om te gaan bidden. Alle tezamen. Eendrachtiglijk. In eenheid des geestes. In de volheid des tijds. Ze wisten, het komt. Die nieuwe fase, daar gaan we in. Daar zijn we in. Nou, dat zijn we nu ook. En wat ligt daarachter? Er ligt een jodendom achter. Dat laat je los. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat traditionele. Dat is gemummificeerd. Die leven bij wetten en voorschriften. En ceremonieën. En ze hebben alles in de zichtbare wereld. Hun sabbatviering. Dat is traditioneel. Nou, laat dat nou maar achter. Dat werkt niet meer. In zo'n tijd wanneer Gods geest doorbreekt. En het heidendom. Nou, dat was al net einde. Dat heidendom, dat was dat grote Romeinse wereldrijk. Nou, je had een geweldige wijsheid om te organiseren. Maar ze organiseerden wel alle religies ook weg. Want al die zelfstandige nationale kerken die er waren in al die landen, ja, die moesten toch eigenlijk bezwijken. Want dat hielden ze niet uit. In het grote rijk. Dat is net zo goed als je leest vandaag aan de dag die Sikhs in India, in de Punjab. Nou, die mensen die willen hun nationale godsdienst handhaven. Die 14 miljoen. Ja, maar die staan daar tegenover die honderden miljoen Indiërs. Die zeggen, je hoort bij ons, dat is ons land. En dan kunnen ze niet dulden dat er religie is met afwijkingen. Nou, dat Romeinse Rijk heeft die religies wel laten bestaan, maar in een eenheid gebracht. Met de schoonheid van het mystieke denken uit Egypte. Met de filosofie van de Grieken. Met de Oosterse godsdiensten. Nou, dat werd allemaal door elkaar gehaald. En die nationale kerken die er waren, die verloren hun steunpunten. En wat leefden we dus in de tijd van het bankroet van het heidendom? Dat wist het niet meer. Zag het niet meer zitten. Dat kun je goed zien, want de cultuurmensen van die tijd waren de Grieken. En Paulus ziet het visioen. Die kreeg een visioen en daar staat een Macedonisch man. Dus een Griek, uit een cultuurland, het hoogste cultuurland wat er was. Het Macedonische, kom over en help mij. Zie je? Dat is de bankroetverklaring van het heidendom. Kom over en help mij. Nou, wij staan ook in zo'n tijd. Kom over en help ons. En wat zegt Paulus dan tot die heidenen? Hij zegt, verderven zal ik de wijsheid der wijzen. En het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet heeft gekend, door haar eigen wijsheid, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden, hen die geloven. Dat kon hij schrijven. Want mede door zijn prediking was er een steppenbrand ontstaan. Begon in die opperkamer. Enkele mensen bij elkaar, eendrachtig, en de kracht Gods viel op hen. Nou, en dat sloeg telkens over. Net als een brand, zo'n steppenbrand. En dan valt het vuur daar en dan ziet plotseling daar ontstaan. En dat werd wereldwijd. Ja. Dus de oude wereld was vermolmd. Had geen geestelijke kracht meer. Nog van Jood, nog van Heiden. Want ze wel hadden grote legers, de Romeinen. Ja, maar daar help je de mens niet mee verder. Men verloor het voor zichzelf en daardoor is het Romeinse Rijk ingestort. Niet omdat die legers niet goed waren, maar omdat daar innerlijk... Dat werd innerlijk uitgehold. Paulus zegt, weet je wat ze hebben? Wat ze bezitten? Ze zijn zonder hoop en zonder God in de wereld. En nu, in onze tijd. Verplaats het nu eens. Nu staan wij weer in zo'n tijd. Nu gaat die nieuwe fase. Wij zijn in die spaderegen. En onze tijd, de mens zonder hoop en zonder God. Een wetteloze maatschappij. Geen kracht in de kerk. Geen werfkracht ook. Een maatschappij zonder God en zonder hoop. En dan gaat die zee en die golven, die gaan een geweldige bruis geven. Dat zegt Jezus, dan zullen de zeeën en de branding, die zullen een geweldige bruis geven. En het menselijke, de mens zal bezwijken van angst voor de dingen die komen zullen. Nou, daar zitten we in. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze actie voeren. Vredesacties. En wat doen die vredesacties? Nou, die brengen je dadelijk tot een burgeroorlog nog. Dankzij die vredesacties. Je zegt, want het is mijn vrede. Niet mijn vrede geef ik je. Niet zoals de wereld die geeft. Ze geven je op het ogenblik vrede. Vandaar dat er zoveel spanningen zijn. Nou, daar kom je niet mee verder. De Heer zegt niet dat wij daarin moeten spreken. Maar de Heer zegt, kom in mijn vrede. Kom in mijn rust. En dat is die rust die wij krijgen door die doop des geestes. God is niet alleen met mij en Emmanuel, maar hij is ook in mij. En dat evangelie, dat gaat de wereld rond. Dat is een heerlijkheid. En die eerste gemeente, hoe waren die? Om nou eens te zeggen, dat waren vluchtgemeenten. Ja, vluchtgemeenten. Die waren altijd aan het vluchten. Dan werden ze hier vervolgd en dan daar vervolgd. Het was de tijd van de martelaars. Ik las nog laatst in een kerkgeschiedenisboek, ik mag er zo wel eens in neuzen, die kerkgeschiedenisboeken. Weet je hoe die eerste christenen genoemd werden? Rijshoutchristenen en plankenchristenen. Rijshoutchristenen en plankenchristenen. U zei, wat is dat nou? Nou, rijshout, dat weet je wel, dat is de dunne twijgjes van wilgen. Nou, daar bouwden ze de brandstapels mee op. Voor rijshout. Droog hout, hè? En dan werd iemand, en dan werd er een plank genomen. Een halve plank, en daar werd iemand aan vastgebonden, met handen en voeten. En dan werd hij rechtop gezet op dat rijshout. Dan behoorde je tot het plankenchristendom en het rijshoutchristendom. Ja. En als je dan leest wat die mensen, hoe die mensen daar onbevreesd naartoe gingen, dan zeg je, wat een kracht hebben die mensen gehad. Een enorme kracht heeft dat christendom ontwikkeld. Juist omdat deze mensen, nou, ik kan rustig zeggen, interesseerden het niet. Ik zeg niet dat dat een grote massa was, maar dat was die kern. Dat was die kern zoals die ook was op de Pinksterdag bijeen. Vandaar die grote aanwinst. Vanuit die kracht Gods. Weet je hoe ze het noemden, het christendom? En dan zitten we tussen 100 en 100, 200 na Christus. Dus na 100 jaar begon het al. Toen noemden ze het christendom het derde geslacht. Toen was het christendom al een wereldgodsdienst. Je had joden, je had heidenen en je had christenen. Zo werd het door de vijanden al gecatalogiseerd als het derde geslacht. Naast de joden en de heidenen had je nog eenmaal christenen ook. Daar moet je ook rekening mee houden. Zo snel was dat gegaan. Door die kracht Gods. En dan zeggen wij, we moeten geld hebben, we moeten dit hebben, we moeten dat hebben. Tja, dat hebben we ook nodig. Maar dat komt er ook wel. Die discipelen die hebben niet hoeven te bedelen. Want bedelen, dat is een voortdurend bidden. Dat is een herhalingsvorm. Dat noemen ze een frequentatief. Net als stotteren en zoiets, voortdurend stoten. Bedelen. Ja. Eendrachtig bij elkaar. En dan gaan die wonderen en tekenen gebeuren. Je moet eens goed indenken als in onze gemeente, groot of klein, dat doet er verder niet toe. Die kern die was ook niet groot, maar die waren eendrachtig bij elkaar. Die hoorden bij elkaar. Eén van hart en één van zin. Die voelden zich niet geïsoleerd, want als je geïsoleerd bent, dan word je door de zonde. Of doordat je ergens in je geest aangetast bent. Maar die zagen het zitten. En eendracht en liefde. De basis was dat van het koninkrijk der hemelen. Geworteld en gegrond in de liefde. Daar was Gods kracht. En dan slaat de brand uit. Ja, heerlijk is dat. Ik ben maar zo'n beetje aan het filosoferen. Maar ik denk maar om die kracht heen. Een krachtige wind. Een sterke wind. Teken van Gods geest. Je hoorde het door dat gebouw heen. En dan die tongen van vuur, als een lichtglans, als het teken van Gods geest, wat ze dadelijk innerlijk zouden ontvangen. Dat zag men dan ook met het oog. Het teken van de glossolalie, het spreken in tongen. Die tong werd losgemaakt. Ik zocht het eerder, ik zocht het woord tong eens op. Dat woord glossa, dat is tong. Vandaar dat we spreken over glossolalie, het spreken in tongen. Nou, weet je waar de eerste keer in de Bijbel staat, dat woord tong, glossa? Als Jezus de tong van een doofstomme aanraakt en zegt, Effata, wordt geopend. Weet je wel? Effata wordt geopend. Dat is de eerste keer dat de tong staat. En de tweede keer dat er het woord tong staat in de Bijbel, dat vind je bij Zacharia, die was ook stom. En toen staat er, en toen werd die tong ook losgemaakt. En toen begon hij de Heer te loven en te prijzen. U kent het wel, die oude Zacharias die stom werd. Omdat hij die engel niet geloofde. Ja. Glossolali, in nieuwe tongen. De grote werken Gods verkondigen. Wat was nou het grote werk Gods? Als je in het Oude Testament leest, dan is dat de schepping. En wat zou nou het grote werk Gods zijn in onze tijd? De herschepping. De vernieuwing. Daarover spreken. En dan begin je met iets positiefs. De grote werken Gods verkondigen. Dat is primair. En dan zeggen de mensen, ja, maar de spiritisten die spreken ook in tongen. Ja, ja. Nou ja. Ik spreek ook over de grote werken Gods in het Nederlands. En dan kun je wel zeggen, ja, maar die buurman verder, die kan zo heerlijk vloeken in het Nederlands. Ja, heb ik daar een boodschap op? Ik spreek dan toch ook Nederlands? Begrijp je? Je kunt erin vloeken, zegt de Bijbel. En je kunt erin zegenen. Nou, dat doe je in het Nederlands. Nou mogen we dat wijzen. Maar wij zeggen, wij richten onze aandacht. Wie in tongen spreekt, die richt zich tot God. En als ik mijn aandacht richt op God, dan begin ik in het Nederlands niet te vloeken. En ik ga ook niet vloeken in nieuwe tong. Dat is heel duidelijk. Dat, die taal, daar zit het verkeerde niet in, maar het zit in het gebruik van de taal. Ja. Ik geloof dat de geest door me spreekt. En als u nou in tongen bidt, geloof dat de geest Gods door je spreekt. Dan zeg je hier, nou spreekt de geest Gods, die spreekt in mijn woorden, die zuiver zijn en die openbaart gedachten. En daar verheerlijk ik u in, dat is primair. Je kunt er ook in strijden tegen de boze machten. Je hebt de talen van engelen en van mensen. Nou, dat is een taal die neem je mee, met je sterven ook. En je geestelijk lichaam, dat je behoudt, nou dan gebruikt die taal, dan heb je wel niet die organen. Die spraakorganen, maar de engelen die hebben dat ook niet. Maar je kunt converseren. Je kunt gebruiken. Als ik dadelijk nou sterf, ja dadelijk, laten we zeggen over een bepaalde tijd. Ja, dan hoop ik daar in het nieuwe Jeruzalem met die 10.000 tallen van engelen. En met die mensen die nog niet verder gekomen zijn, hoop ik te converseren. Want er staat, zonder jullie komen ze nooit tot de kennis. Ze hebben de belofte niet verkregen opdat ze zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. En dat wordt gezegd van mensen die al lang gestorven zijn. Nou, dan ga je daar weer aan de gang. Ik heb laatst eens gezegd, ik zeg, sterven, dat is een verandering van werkkring voor de gelovigen. Van arbeidsterrein. Je verandert alleen van arbeidsterrein. Het ene terrein wordt afgesloten en dan ga je in het volgende terrein. Dan gaan die mensen, ga je eens iets vertellen wat ze nog niet wisten. Ja, maar dan moet je dat weten. En wat een voorrecht is, dat je al kennis verzameld hebt van het Koninkrijk der Hemelen. Dat je iedereen zijn eigen taal kunt onderwijzen. Ja. Er zijn heel wat christenen gestorven die in het Nieuwe Jeruzalem zijn, die de dood des geestes nooit hebben gekend. Denk alleen maar aan het oude verbond, maar denk aan al die miljoenen christenen die ons voorgegaan zijn. En daarom zegt Peter, dit is het. Dit is het. Daar heeft Joël van geprofiteerd. En dan zeg je, ja, daar staat toch Joël, die profiteert toch niet over tongen spreken. Nee, zegt hij, maar dat is inclusief. Dat hoort erbij. Houd er rekening mee. Jezus aan de rechterhand Gods verhoogd. En heeft de belofte van de Heilige Geest aan jullie geschonken. En dan hoor je ze spreken in talen en tongen. Hij zei, dat is het niet. En uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Nou, wij leven nu weer in de laatste dagen. Ik heb dat weer eens nagekeken in mijn kerkgeschiedenisboek. En wanneer dacht je dat ze niet meer in tongen spraken? In tussen de 100 en 200. Dan heb je een beroemde kerkvader, Origenes. Zo ongeveer 180 na Christus. En als hij het heeft over het spreken in tongen, en dan behandelt hij in zijn boek de Pinksterdag, dan weet hij helemaal niet meer wat het is. Ik denk, heren, veronderstel nou dat je hier, we zingen in tongen en spreken in tongen, dat er hier nou kleinkinderen zitten. En die zeggen, ja, dat spreken in tongen, dat deed mijn opa ook nog. Wat zou je dan denken? Dat deed opa ook nog. Nou, dat was Origenes. Ja, dat eerste begin, maar hij zegt hoe dat eigenlijk in elkaar zat. Maar hij zegt, dat weet ik niet. Dat was een man die 180 jaar na Christus leefde. Die wist het niet meer, die wist het alleen nog maar van horen zeggen. Nou, en nu? Nou, onze kinderen weten dat dan wel. Maar geven wij het door? Zien ze de noodzakelijkheid als ze in een demonische tijd komen? Kijk, die christenen die kwamen in een geweldige tijd van strijd, van nood. En ze zagen overal alles in elkaar storten wat religie betrof, er bleef niks meer over. En zij hadden dit. En wij zien hetzelfde in onze tijd. En dan zegt de Bijbel, wat zal zijn de laatste dagen? In die dag des Heren. Dat wil zeggen, dan begint dat evangelie weer te werken, want die dag komt niet. Als eerst geopenbaard wordt de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid. Nou, die mens der wetteloosheid, die zie je overal geopenbaard doen. Dus doe maar een krant open en je leest wel wat van die wetteloosheid. En je leest maar een kerkblad en je ziet wel wat van die wetteloosheid. Het is alles wetteloosheid. Ja. En de Heer die zegt, nou, in die tijd, kijk, als die afval, de mens der wetteloosheid geopenbaard wordt. In ons lieve landje. Als ik herinner hoe het in mijn jeugd was en hoe het nu is. Nou, dat is de wetteloosheid. Dus ik prijs de Heer dat wij een belofte hebben. Want uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouderen zullen dromen. En dan kan het zijn dat de zon verduisterd wordt en de maan haar glans niet meer verleent. Maar wie de naam des Heren en de kennis des Heren heeft, die zal behouden worden. Dat is onze heerlijkheid. Weet je wat je moet hebben? Geduld, broeders. Heb dan geduld, broeders. De landman die wacht op de kostelijke vrucht. Wij hebben die spade regen. Maar wanneer zie je een vrucht? Zie je die als de regen begint te vallen? Nee. Die regen die moet vallen. Eerst de vroege regen. Die heeft het gemaakt dat er wat in kon in de grond. Ja, halm, aar en dan het koren in de aar. Ja. En dan valt die spade regen en dan moet die vrucht rijpen. Nou, daar zitten wij in dat rijpingsproces. Dat brood, dat moet klaar worden. De landman is langmoedig verwachtende de kostelijke vrucht der aarde. Totdat het vroege en de spade regen zal hebben ontvangen. En weet u wat er dan achter staat? Zucht niet tegen elkaar, broeders. Zit nou niet te zeuren erover. Zeg nou niet, er gebeurt bij ons niks. Zeg nou niet, ja, maar hoe moet dat dan? Het zal wel ergens anders te koop zijn. Nee, zucht niet. Zo gaat het nou eenmaal. Als je deze visie hebt, komt het. Maak je niet ongerust. Je kunt er zeker van zijn dat het gaat gebeuren. Maak je niet ongerust. En zucht alsjeblieft niet in elkaar. Zet geen zuur gezicht, maar ga er positief achter staan. En zeg, jongens, ik zat hier verkeerd. Ik moet ergens anders gaan zitten met een nieuw gezicht. Ja. Dat is een positieveling. Weet je wat Jozef deed? Hebben wij ook gedaan. In de Bijbel staat dat Jozef in de vette jaren heeft hij 7 jaar lang koren verzameld. En toen kwam de hongersnood over de hele wereld. En toen ging de wereld naar Jozef om eten. Ja. Wij hebben kennis verzameld van het koninkrijk der hemel. Wij hebben voedsel verzameld. En als die hongersnood komt, hebben het allemaal nodig. Dit evangelie, dat is bestand tegen de eindtijd. En geen enkel ander evangelie. Want ze zijn allemaal van de aarde. Ze zijn aardsgericht. Ze moeten het hebben met een aards denken. De oplossingen van de aarde. Je natuurlijk verstand gebruiken. Alsof die geest van de ongehoorzaamheid er niet achter staat. Achter het natuurlijke denken. Maar wij moeten denken zoals de Heer dacht. Ja, en dan denkt hij wel eens anders dan wij. Hij zei tot die rijke jongeling. Als je me nou goed wil volgen. Ruim nou je zaakjes maar eens op, jongen. Ja. En dan zul je een gelukkig leven leiden. Ja. Dat was nou de paradox. Ja. Ruim je spullen op en dan krijg je een schat. Nou, dan loop je elke dag loop je te zingen en te klappen in je handen. Ja. Broer en zuster, neem dit nou mee. Leef uit de geestelijke wereld en hecht niet te veel aan het aardse. Je moet het toch verliezen. Maar de Heer zegt, ik ben met je tot aan het einde der wereld.